God is de onzienlijke God, zoals we er straks lazen in Handelingen. Handelingen 17, wij vinden daar ook over een uitspraak in de tweede Timotheusbrief, als ik het goed heb. Nee, de eerste Timotheusbrief is het nog. 1 Timotheus 6 is het laatste gedeelte. 1 Timotheus 6, waar staat in vers 15, en dan gaat het over de Heere Jezus Christus aan het eind van vers 14. De Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Let op wat er staat, hè. De Heere Jezus Christus zal op zijn tijd de Heere vertonen. En die Heere is de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Namelijk degene die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. De welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Niettemin, de Heere Jezus Christus zal vertonen degene die geen mens gezien heeft, nog zien kan. En toch vertoont hij. En wat hier dus in de eerste plaats staat, is dat God niet gekend kan worden en niet gezien kan worden. Zoals Johannes ook zei in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. En dat terwijl hij zojuist de naam van Mozes genoemd had. Niemand heeft ooit God gezien. En daarna staat er in een wat enigszins verbasterde tekst, maar dan staat er: de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Maar ik geloof dat het woord zoon er niet eens staat. Maar goed, het doet nou verder weinig ter zake. Maar het idee is dat de onzienlijke God niettemin vertoond zal worden. Maar wat men dan ziet is, als je het smal neemt, niet de onzienlijke God, want die kan niet gezien worden. Maar wat men ziet is de uitdrukking van het wezen Gods, wiens wezen nou eenmaal niet gezien kan worden. Niettemin maakt hij zich zichtbaar in een gedaante, een zichtbare gedaante, een herkenbare gedaante, bovendien een gedaante die ook aangeroepen kan worden als iemand. En die onzienlijke God zal vertoond worden door onze Heere Jezus Christus, om de eenvoudige reden dat de Heere Jezus Christus de vertoning is van de onzienlijke God. Met andere woorden, als men God ziet, ziet men in de praktijk de uitdrukking van zijn wezen, maar dat is de term uit Hebreeën 1, men ziet namelijk onze Heere Jezus Christus volgens deze versen. Hebt u die? Tot zover. Daarna slaat natuurlijk logischerwijze Hebreeën 1 op, waar ik angstvallig langs de eerste verse heen gegaan ben vanmorgen. Want daar staat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze, vers 1, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Dat is nou eenmaal zo geweest in het verleden. Tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot Zoon uiteraard. Maar nu inhoud van de term, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van, ik meen zelfs dat er staat Tapanta en dus het heelal. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. En van hem staat in vers 3, de welke, de zoon dus, hè, de zoon, de welke. Omdat hij is, wie hij is, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, want zo loopt de hoofdzin door. De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Die zoon is dus degene die zit aan de rechterhand Gods, want zo luidt de uitdrukking in andere schriftplaatsen, en dat zijn er talloze, dat had ik u nog ter aanvulling van wat we vanmorgen besproken hebben moeten voorhouden. Ik zoek al die uitspraken niet op, maar je vindt in zo goed als alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken op een heel klein briefje na van een halve bladzijde of iets dergelijks, vind je die uitspraak. Namelijk dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods. Dit is vaak het uitgangspunt van de brief, hier ook in Hebreeën, in Efeze ook, Efeze 1. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Verwijzing naar Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. En verwijzing naar Psalm 8, alle dingen zijn voeten onderworpen, staat daar ook bij in Efeze 1. Kortom, dit soort uitspraken in al die brieven zijn uitspraken die bevestigen wat ik vanmorgen u voorgehouden heb. Dat dat op een bepaald tijdstip gebeurd is en dat het dus sinds een bepaald tijdstip waar is, hè? Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, wat geen nieuws zou zijn als het altijd al het geval zou geweest zijn op basis van de eeuwige zoon die altijd al enzovoorts. Hè? Van eeuwigheid tot eeuwigheid is enzovoorts. Dan haal je de essentie van de Bijbelse boodschap sowieso weg. En dat is, als u mij vraagt, ook de bedoeling geweest. Al zeg ik dat nu heel cynisch, maar vooruit. Maar wat hier staat is, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is hetzelfde als de rechterhand Gods. Maar er staat bij wie of wat hij is en wat zijn functie daarin is. Want voor de rest is het natuurlijk een soort beeldspraak, zit aan mijn rechterhand. Maar er staat wat voor functie hij daar vervult. Namelijk omdat hij is, of alzo hij is, vers 3, hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Heerlijkheid is een van de Bijbelse synoniemen voor licht. Of andersom, licht is een synoniem voor heerlijkheid. Als je niet weet wat heerlijkheid is, stel je dan licht voor. Vandaar dat God in Jacobus 1 heet de Vader der lichten. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar God als zodanig heet de Vader der lichten. Zodat daarmee ook gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus die Zoon is. Maar hij is volgens deze formulering het afschijnsel, in ander Nederlands de uitstraling, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. De idee is, God is licht, de lichtbron als zodanig. En de Heer Jezus Christus is daar de uitstraling van. Bij de uitstraling zie je. Je ziet het licht namelijk. Niet de bron, je ziet het licht. En dus is Christus de veruiterlijking, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Van God die licht is. Of met andere termen, volgende zinnetje. Hij is het uitgedrukte beeld, naar buiten toe geprojecteerde afdruk, als u wil. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. U weet wel, de dia zelf en de lamp in de projector zie je niet, maar je ziet wel de projectie van het geheel op het scherm. En wat je dan ziet, heet volgens dit schriftgedeelte de Zoon. Eventueel ook, het is de erfgenaam, de Zoon. Gods wezen wordt niet gezien, maar wat men ziet is zijn veruiterlijking. Een gedaante waarin God als het ware verschijnt. En dus, hij is, Christus, de Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En de Bijbelvertaling heeft daar wezen. Maar dat is wat het is. Hij is het uitgedrukte beeld van de essentie van God, van wie hij in zichzelf is. Dat is naar binnen toe, maar de Zoon is de veruiterlijking daarvan. En daarna met een nog lastiger zin wellicht. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht, van Gods kracht namelijk. Gods kracht drukt zich uit in woord. En Christus draagt alle dingen. Dat is een moeilijke formulering, maar het is ongeveer hetzelfde als dat alle beloften Gods in Christus ja en amen zijn. Het is ook hetzelfde als, maar dan komt er weer een metafoor die gewoonlijk niet begrepen wordt. Het is ook hetzelfde als in de beginnen was het woord. En het woord heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus Johannes 1, vers 1 en ogenblikkelijk doorgelezen in vers 14. Hetgeen nog eenmaal kan. Dus doen we het bij gelegenheid. Er zit daar meer achter, maar daar heb ik het nou nog even niet over. Waar ik het over heb, is dat God als zodanig niet gezien kan worden. Ik herinner mij nog, het was zelfs in Bolsward, dat ik over dit onderwerp sprak. En toen was er ontstond er wat discussie, dat is al lang geleden hoor. En toen dacht ik, nou dan maak ik een eind aan de discussie. Dus ik vroeg aan die zuster, wat denkt u dan? Denkt u dan dat als we in de hemel komen, dat er die drie tronen naast elkaar staan? Nee, ik vroeg geloof ik, hoeveel tronen denkt u dat er in de hemel staan eigenlijk? En toen zei ze inderdaad, drie. Nou ja, einde van mijn verhaal. Ik bedoel, niet drie, maar één. En als je ziet wie erop zit, dan weet je meteen wie het is. En hoe hij heet. Dat heb ik nagevraagd aan dezelfde Johannes. En Johannes zegt, op de troon is het lam. Openbaring, het lam. Degene die op de troon zit, het lam. Anders niks. De Heer Jezus Christus dus. God heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Toch? Dus wat op de troon te zien valt, voor zoverre wat te zien valt, ook straks als wij bij de Heer in de hemel zijn, is maar één troon, voor zoverre een letterlijke troon te zien zou zijn, wat best mogelijk is. Maar als er iemand op zit, is het de Heer Jezus Christus herkenbaar aan de littekens in zijn handen in elk geval. En daar gaat het maar om. De Godheid als zodanig kan niet gezien worden. Wat men ziet is zijn buitenkant, zijn veruiterlijking, zijn beeld. En dat is dus de Heer Jezus Christus. Sinds wanneer? Het is dus de Zoon. Volgens dit schriftgedeelte. Sinds wanneer? Staat er ook nog in hetzelfde vers hoor. Staat er gewoon in. Sinds wanneer? Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat wil zeggen na zijn dood en opstanding. Wat de aardigheid is, en iedereen kan dat voor zichzelf controleren, is niks moeilijks aan, dat de uitspraken waarin Christus ons wordt voorgesteld als het beeld Gods, of het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, zijn uitspraken over de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. En niet daarvoor. Hebben we die nog? Want welke uitspraken zijn het dan? Nou, dat is deze. Dat is een van de belangrijkste, omdat het er in wezen zelfs drie keer staat natuurlijk. Hè? Hier in Hebreeën 1 vers 3. Het is vervolgens de uitspraak in, dan moet ik even terugbladeren natuurlijk. De uitspraak in, letterlijk zo kort mogelijk, in de 2e Korinthebrief hoofdstuk 4. Vanaf vers 3, omdat het één zin is. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn, verloren gaan. In de welke de God deze eeuw, Satan, de zinnen verblind heeft, de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen, dat is licht, de verlichting, dat is licht, van het evangelie der heerlijkheid, dat is licht, van Christus, en hij is het licht, die het beeld Gods is. Christus die het beeld Gods is. Zie? En maar sinds wanneer is hij de Christus? En sinds wanneer wordt het evangelie aan alle mensen alom gepredikt? Want daar gaat het vers over. Sinds zijn opstanding uiteraard, sinds hij gesteld is. Want sinds hij gesteld is tot Heer en tot Christus, is hij het beeld Gods. Begrijp je me goed? Niet voorbarig worden, niet meteen vragen gaan stellen. Niet dat je geen vragen mag stellen hier, dat mag wel. Maar we gaan niet de discussie aan, ik probeer mijn lijn vast te houden, dus ik heb het er straks nog over. Eerst vaststellen dat dit een uitspraak is over de opgewekte Christus. Die door Paulus gediend wordt en die wij ook zouden dienen. En dan nog een keer, vers 5 en dan vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, wat in onze Bijbels trouwens de eerste uitspraak is van God die vermeld wordt. In Genesis 1 vers 2 namelijk, of vers 3 is het. Genesis 1 vers 3. Er zij licht. God zeide wat en wat zei hij? Hij zei er zij licht. Dat kan moeilijk anders, want zijn woord is licht, dus als je wat zegt komt er licht. En dus zegt hij, je hier oor, er zij licht. die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Die God is degene die in onze harten, niet in de wereld, die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting, dat is licht, der kennis, dat is licht, der heerlijkheid, dat is licht, Gods, in het aangezicht van, ja, het aangezicht Gods, maar dat staat er niet. Dat had er ook kunnen staan, hoor. En dan was de volgende vraag geweest, wat is dat, het aangezicht Gods? En dan was het antwoord geweest, Jezus Christus. En dus staat er in één keer, in het aangezicht van Jezus Christus. Want de heerlijkheid Gods drukt zich uit in Jezus Christus. Verder kan men niet kijken, verder gaat het ook niet. En dus is de Heer Jezus Christus inderdaad, zoals vers 4 het al zei, het beeld Gods. De uitdrukking namelijk van Gods wezen. Daarna hebben we zulke uitdrukkingen nog in Colossense. En omdat ik er toch voorbij kom. Lees ik vers 1, even kijken. Nou ja, die moet ik ook hebben, maar daarna nog één. Goed, eerst dan Colossense 1, vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis. Dus dan gaat het om zoonschap. Wij zijn bekwaam gemaakt om tot zonen gesteld te worden. Dan wel, wij worden bekwaam gemaakt om tot zonen gesteld te worden. Net als in Efeze 1 en in Hebreeën 12 en in Hebreeën 2... Nee, ik citeer de versen nou niet, maar wel het schriftgedeelte. Lijkt me wel even genoeg. En in Jacobus 1, wij zouden zijn eerstelingen zijn en schepselen. Maar goed, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis. Romeinen 8, aanstelling tot zonen, erfgenamen. Die ons getrokken heeft, de Vader, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet in het licht dus. Maar dat staat er ook niet. In plaats daarvan staat er wat anders. Hij heeft ons overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In de zin van deze is mijn geliefde zoon. Maar de aardigheid is van die uitdrukking dat het ook een woordspeling is, overigens. De hele uitdrukking, deze is mijn geliefde zoon. Want geliefde is in het Hebreeuws David. Dat woord staat er dan ook, als dit Hebreeuws zou zijn. David, met andere woorden, het is tegelijkertijd een verwijzing naar het feit dat hij komt van David naar het vlees. Maar goed, het koninkrijk van de zoon zijn de liefde, in welke, in Christus namelijk, of in die zoon, in welke wij de verlossing hebben, namelijk de vergeving der zonde, de welke, nog steeds de zoon dus, met zijn koninkrijk, de welke het beeld is van de overigens onzienlijke God. Heb je die? Hij werd de Messias in zijn opstanding uit de dood. En dat staat hier ook bij. En sindsdien is hij dus het beeld des onzienlijke Gods. Staat er hier ook bij, want er staat in welk het beeld is des onzienlijke Gods, comma. Maar het had ook namelijk kunnen zijn, of dubbele punt. Comma, de eerstgeborene aller creaturen. En dus degene met het hoogste recht, het hoogste erfrecht en dus de zoon van God. En daarna ook de zoon van Adam, van Abraham en van David uiteraard. Hebben we die nog? En daarna zou je ook lezen hoofdstuk 2 vers 9. Vers 8 eindigt met Christus. En dan, want in hem, in Christus dus, maar dat is de zoon, in hem woont, maar wonen heeft de betekenis van blijven, hè? In het Nederlands ook, hè? Blijven is wonen en wonen is blijven, in de zin van permanent en blijvend. In hem woont al de volheid der Godheid, zelfs lichamelijk, en dat slaat op zijn lichaam, het welk is de gemeente, maar goed, het komt wat ver buiten mijn onderwerp, dus dat woord lichamelijk laat ik nog maar even liggen. Maar in elk geval, in hem woont al de volheid der Godheid. En daarna, gij zijt, omdat gij zijn lichaam zijt, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Want hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Sinds wanneer? nog steeds sinds zijn opstanding. En sinds zijn opstanding is hij dus het beeld Gods. Ik meen dat dit alle schriftplaatsen waren waar het zo expliciet en kort en definitief staat. Hij is het beeld van de onzienlijke God, waarna wij wat problemen krijgen. Want als hij dat pas is sinds zijn opstanding, hoe kan het dan dat men in oud-testamentische tijd niettemin geconfronteerd werd met de verschijning van de Godheid, die immers onzienlijk is? En de Christus was er nog niet. Dat is niet zo moeilijk. Je moet alleen de juiste route nemen. En die gaat als volgt. Christus is het beeld Gods. Maar als dan in het Oude Testament verschijnt een beeld Gods. Kortom, als er staat, er kwam een man aan de tent van Abraham enzovoort. En het blijkt toch de Heer te zijn, hè? En dus een veruiterlijking van het wezen Gods. Wel, hoe heet die dan? Dan heet hij uitgebreid, meestal, want dat is onze vaste uitdrukking, Engel des Heren. Niet dat er geen andere uitdrukkingen zijn, er zijn er nogal een paar. Maar goed. Dan heet hij in ieder geval Engel des Heren. En bij nader inzien blijkt hij niet maar een engel van de Heer te zijn. Hij heet wel Engel des Heren, maar hij is en wordt behandeld als de Heren. Hij heet namelijk gewoon Jehovah. En ik beschouw de uitdrukking Engel des Heren als een uitdrukking van wat hij komt doen. Hij is namelijk een boodschapper, engel, boodschapper, dat is de echte betekenis van de term. Hij is een boodschapper, namelijk de Heren. Dat kan heel goed met zo'n tweede naam als vorm. Dat is een heel gebruikelijke interpretatie ervan, dus waarom daar ook niet? Engel des Heren betekent gewoon een engel, namelijk de Heren. En daarna wijs ik erop dat er in het algemeen, in betrekkelijk orthodoxe kring dan, binnen het christendom ook geen enkele twijfel over bestaat, dat de Engel des Heren inderdaad gewoon niet een engel is die door Jehovah gezonden is, maar hij is Jehovah. En daarom wordt zo'n engel, en de verschijning van zo'n engel, gewoonlijk ook aangeduid als een theofanie, namelijk een verschijning, fani, een fenomeen, een verschijning van Theos, van de Godheid, een theofanie. Daarna, want ik zal dit verhaal even snel completeren, daarna, u weet hoe dat gaat met wetenschappers, want theologen zijn wetenschappers, en wetenschappers hebben altijd moeite met definities, dus die zeggen theofanie is een verschijning van de Godheid, maar God verschijnt toch ook in andere vorm. Zoals bijvoorbeeld in de wolkolom, dan wel die Shechina van de tabernakel. Bovendien er zijn voorwerpen die een uitdrukking zijn van het wezen Gods, die zou je dan ook theofanie moeten noemen. En dat wordt het toch wat lastig, want dan weet je niet meer precies wat je onder theofanie moet verstaan. En dus heeft men er een andere term voor bedacht vervolgens, en ze worden daarna door elkaar gebruikt. En Christofanie. Een verschijning van Christus in oud-testamentische tijd. Wat strikt genomen, niet kan. Alleen, dat weten zij gewoonlijk niet. Of willen zij niet weten. Omdat de Christus pas Christus is en dus pas als zodanig op het wereldtoneel verschijnt, min of meer, bij zijn opstanding uit de dood. En die Christus is inderdaad de openbaring van het wezen Gods. Hij is het beeld Gods. Maar het leidt geen twijfel dat Jehovah in het Oude Testament, in zijn verschijning, maar daarmee in heel zijn doen en laten en onder de naam, het beeld Gods is, de uitdrukking is van het wezen Gods. Hebben die nog? Nou, en daarna wordt het moeilijk. Dan moet je namelijk heel voorzichtig worden met taalgebruik. Want daarna is de vraag of dan die Jehovah dan niet Christus is. Wel nu, de gangbare traditionele theologie zegt, ja, Jehovah, dat is Christus, want daarom heet de verschijning van Jehovah een Christofanie. En daarna begrijp ik dus niet dat als ik in evangelisch of christelijke kring zeg, Jehovah is Christus, dat men erover struikelt. Waarom noemt men de verschijning van Jehovah dan een Christofanie? Ik begrijp die dingen dus niet. Dus ik weet ook nooit hoe ik ze moet uitleggen. Van welke kant ik moet binnenkomen om het duidelijk te maken. Men slikt die dingen maar gewoon, kennelijk zonder erover na te denken. Maar als je het doet, raak je in grote problemen, want er klopt iets niet aan. Hebben jullie nog tot zover? Het beeld Gods. Wie is dat? Jehovah. Ik moet altijd een beetje grijnzen. Men neemt een Bijbels woordenboek, bij voorkeur uitgegeven door Kok en Kampen, en bij voorkeur ook van enige jaren geleden, bij wijze van spreken, met alle respect, en je zoekt op de naam Jehovah. Nou, dan wordt het... dan begin ik altijd te grijnzen, want dan moet men moeite doen om uit te leggen wat daaronder verstaan wordt. Maar men wil niet zeggen, hij is het beeld Gods. Krijgt men ook problemen mee, want die term wordt op Christus van toepassing gebracht, het Nieuwe Testament, en men wil nooit toegeven dat Christus en Jehovah dezelfde zijn, al noemt men de verschijning van Jehovah en Christofanie. Heb je nog... Dus wat beschrijft, schrijft men onder Jehovah, men zegt hij is de verbondsgod. In kringen van verbondstheologie kun je dat zo zeggen, daar denkt niemand over na. Als het woord verbond erbij komt, is het altijd goed. En onder ons, je zegt bedeling, dan is het ook altijd goed. Zijn stopwoordjes. Maar goed, de verbondsgod. Daarna wordt het uitgelegd, Jehovah is God... Maar hij gebruikt zijn naam als hij zich bekend maakt aan, als hij in relatie treedt met, kortom, als hij met iemand een verbond sluit. Het verbond hebben ze het dan meestal over, maar vooruit. Ik heb daar een veel makkelijkere uitdrukking voor. In plaats van te zeggen, daar waar God zich openbaart, daar verschijnt die naam Jehovah, of daar laat hij zich bij de naam Jehovah noemen. Ik zeg gewoon, Jehovah is het beeld Gods. Bovendien, in onze dagen, wie draagt de naam Jehovah? Ja, dat kan niet missen. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich buigen zou, uitermate verhoogd en die naam die erbij hoort gekregen. Toch, dat kan alleen maar de naam Jehovah zijn, want dat is de hoogste die er is en daarbuiten is er geen. Maar zo staat het in Jesaja. En daarom noemen wij de Heer Jezus Christus ook inderdaad de Heere. Niet maar Adonai in het Hebreeuws, maar inderdaad Jehovah. En soms zelfs kortheidshalve de Heere Christus, want die term wordt ook nog een paar keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Te beginnen bij Petrus, God heeft hem tot Heere en tot Christus gesteld. En dus moet de conclusie luiden dat degene die wij kennen als Christus en die dat pas is, die pas Christus is sinds zijn opstanding uit de dood, toch dezelfde is als Jehovah in oud-testamentische tijd. Alleen daar verscheen hij in andere hoedanigheid en inderdaad, mag ik er wel bij zeggen, in een andere bedeling. Logischerwijze. En zelfs verbondstheologen gebruiken in dit verband de term bedeling. Die kennen maar twee bedelingen, dus de Oud-Testamentische en de Nieuw-Testamentische. Dus ik mag het nu ook zeggen zonder enig probleem. Waar het om gaat namelijk, is dat wij de Heer Jezus Christus enerzijds kennen als degene die geboren werd uit het zaad van David naar het vlees, die bij die gelegenheid de naam Jezus kreeg, maar bij die gelegenheid ook meteen kroonpretendent was, dat wil zeggen erfgenaam was van de troon van David. Die troon was er wel niet, dan moest hij hem ook nog zelf oprichten, maar niettemin, Jezus, gij zonen Davids. Vanaf zijn geboorte, en we hebben vanmorgen gezien dat de Bijbel inderdaad leert dat deze Jezus, de zoon van David, Jezus van Nazareth, geboren in de stad Davids, Bethlehem, dat hij inderdaad van Gods wegen gesteld is tot zoon van God. En dat is een volstrekt Bijbelse lijn. Begrijp je me goed dat bijvoorbeeld wellicht de Jehova's getuigen daar misbruik van maken en geen andere lijn kennen? Dat doet er niks aan af dat het wel degelijk in beginsel een Bijbelse waarheid is. Een deel van de Bijbelse waarheid, maar wie zal ons de volle Bijbelse waarheid vertellen? Ik bedoel, dat blijft altijd gedeeltelijk zolang wij hier zijn. Dus daar kan ik helemaal niet mee zitten. Maar het is een volstrekt Bijbelse waarheid die ook een belangrijke rol speelt in de Nieuwtestamentische brieven. Deze Jezus is van Gods wegen gesteld tot Heer en tot Christus. God heeft deze Jezus uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van allen die in de hemel op de aarde en die onder de aarde zijn, enzovoort. Niettemin is het zo dat wij lezen over de geboorte van de Heer Jezus op aarde, maar aan de andere kant lezen wij over dat hij uit de hemel is nedergedaald en op aarde mens werd. Hoe dat werkt, daar mag je van mij van zeggen, dat is een verborgenheid, of althans, daar begrijpen wij niets van. Maar eerlijk gezegd, ik begrijp er ook niets van hoe het mogelijk is dat een zaadcelletje en een eicelletje bij elkaar komen en dat daar dan een hele mens uit voortkomt met al zijn hebbelijkheden en vooral onhebbelijkheden. Dank u wel. Ik bedoel, dat is voor mij net zo goed een wonder en dat kunnen ze je uitleggen, maar dat heeft geen zin natuurlijk. Dan weet je wat er gebeuren moet om het zover te laten komen. En wat je daar nog verder mee moet, weet ik ook niet. Want daarna moesten wij leren wat je moest doen om het te voorkomen. Maar, want pas dan wist je waar Abraham de mosterd haalde. Nou goed, dat allemaal maar weer terzijde. Ik bedoel, er zijn meer dingen die wij niet begrijpen, dus ik zit er niet mee. En of er nou een man aan te pas kwam of de Heilige Geest, in beide gevallen blijf ik het nog steeds zo'n wonder vinden. Al zult u zeggen, maar het ene wonder is groter dan het andere. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Maar goed, begrijpen die dingen toch niet. Maar dat het zo is, dat is inderdaad waar, want er zijn schriftplaatsen die uitdrukkelijk zeggen dat hij uit de hemel is nedergedaald. En dat dat ook, althans op zijn minst, een van de redenen was waarom hij alsnog ten hemel is opgevaren. Want niemand is ten hemel opgevaren dan degene die ook uit de hemel is nedergedaald. Uit Johannes 3, om maar iets te zeggen. Maar dat uit de hemel nederdalen was niet het nederdalen van een gedaante die dan hier op aarde zijn voeten zette en daarna doorliep of zoiets. Zo ging het niet, dus het was toch iets anders. Hoe het werkt en hoe ik die termen heb te interpreteren weet ik niet. Maar ik weet wel dat er een voorbestaan is van hem die we op aarde leerden kennen als Jezus en vervolgens als de Christus. En dat voorbestaan zie je uitgedrukt in al die schriftplaatsen waar sprake is van de verschijning in een min of meer menselijke of lichamelijke gedaante van de Godheid onder de naam Jehovah. Die heb je toch, hè? En bovendien, in het Oude Testament lees je wel niet de uitdrukking dat hij is beeld Gods, maar wel deze synoniemen daarvoor. Want je leest bijvoorbeeld over de achterste delen. En ik wijs hier op dat het achterste heel goed hetzelfde kan zijn als het buitenste. Het verste weg, het achterste. Het achterste delen van God, zo staat het over Mozes. Hij zag de achterste delen van God. In andere plaatsen wordt gesproken over dat men zag het aangezicht Gods. Maar het aangezicht, woord aangezicht, betekent ook gewoon oppervlakte. Dat is eigenlijk de echte betekenis. Het oppervlakte. De oppervlakte. Het aangezicht God, zoals je ook kent, de oppervlakte van de zee. Het aangezicht van de zee of het aangezicht van de afgrond. In Genesis 1 vers 2 al, enzovoorts. Dus dat is ook de buitenkant, maar men zag de buitenkant van de Godheid. Maar die buitenkant draagt een naam. Jehovah, namelijk. Een merkwaardige wijze. Je vindt niet een beschrijving van de verschijning van Jehovah of de engel des Heren in de dagen dat de Heer Jezus op aarde leefde. Hebben die nog? Net voor zijn geboorte nog wel en na zijn opstanding ook meteen. Al was het maar die engel die aan de herders verscheen enerzijds en anderzijds de engel die de steen van het graf rolde. Maar ik denk nog altijd dat het de Heer zelf was die het deed. Ik kan niet echt bewijzen, maar ik denk het wel. Engel des Heren, de Heere zelf. En tijdens zijn leven lees je nog wel over engelen, maar niet over de engel des Heren die verscheen. Want het punt is dat er van bovenaf gezien wel degelijk de bekende doorgaande lijn is, Alleen men zou de term Christus en de term hoge priester in orde van de Melchizedek en de term zoon niet van toepassing brengen op de verschijning van Jehovah in het Oude Testament. Dat zou hij zijn, hij zou die titels krijgen, maar pas na zijn weg van vernedering. Hebben we die nog? En dus op aarde draagt hij die titels niet, ook niet de titel Jehovah, want dat was hij ook niet. Hij leefde hier op aarde als mens, niet als een uitdrukking van de heerlijkheid Gods, want zoals ze zegt, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Op aarde was hij de zoon van de timmerman uit Nazareth, waarvan de mensen zich afvroegen waar heeft hij die wijsheid allemaal vandaan. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over, waar dat dan vandaan kwam. Het gaat om dat hij die beginselen begrijpt. Er bestaat in de Bijbel dus een doorgaande lijn met betrekking tot een gedaante die verschijnt, die beschreven wordt als man en dus als mens. Die geacht wordt te zijn de personificatie, want zo heet dat eigenlijk, de uitbeelding van de onzienlijke, de onkenbare God. En de uitdrukking van het wezen Gods, dit beeld Gods, heet inderdaad Jehovah. En wat er gebeurt, is dat God uit David, uit het nageslacht van David, zaad verwekt. Dan verschijnt een mens. En God, het was de bedoeling, dat ik probeer het goed te zeggen, daarom stotter ik een beetje, want ik wil het ook niet zo zeggen dat u weer niet begrijpt. Maar de bedoeling was dat God zichzelf zou openbaren slechts in deze mens. Daar mag niks moeilijks aan zijn, al begin ik nou steeds langzamer te praten, maar er mag niks moeilijks aan zijn, omdat op de eerste bladzijde van de Bijbel gezegd werd dat God dit zou doen. Want God zei, laat ons Adam maken, vertaald met mens, met mensen heeft men zelfs vertaald, maar vooruit. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En ik weet wel dat het weer een apart onderwerp is, omdat er zoveel vooroordelen over zijn. Want iedereen praat elkaar na zonder er ooit een Bijbeltekst bij te halen, laat staan te bestuderen. Maar de gedachte dat God een mens zou maken naar zijn beeld en gelijkenis, die gedachte, die idee, of die belofte zo u wilt, wordt pas vervuld in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Want sindsdien is Christus, en we hebben die teksten gelezen net, is de Heer Jezus Christus, de Zoon Gods, is hij het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Wat gewoon onzin zou zijn als elk mens sinds Adam beeld Gods is. Sterker argument heb ik niet. Toch? En daarna zie ik u aan en denk, nee, u bent niet beeld Gods. Uitgedrukt, zichtbaar dus. Uitgedrukt beeld, absoluut niet. Maar toen ik voor de spiegel stond vanmorgen, dacht ik dat ook. Maar goed. Zo is dat dan toch. Dat zegt de Bijbel trouwens ook. Natuurlijk ken ik die teksten waar staat dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Maar ik ken ook die tekst waar staat dat Abraham een zoon kreeg naar zijn beeld en gelijkenis. Niet naar Gods beeld en gelijkenis, Adam. In Genesis 5 vers 1, ja. Dat Adam een zoon kreeg naar zijn beeld en gelijkenis. En bovendien ken ik 1 Korinthe 15, waar staat dat wij van nature, ook als gelovigen, van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Wij waren beelddragers van Adam. En voor zover er een mens is die beelddrager Gods is, is dat dus, hebben we net gelezen, Christus. Het wordt triomfantelijk gezegd. Daar is hij. Hij is beeld Gods. En dat wij als gelovigen dat zouden zijn op een iets lager niveau, iets later in rangorde en volgorde, ja, dat is waar, maar dat is op grond van onze wedergeboorte. Op grond van het feit dat we met hem zijn opgewekt uit de dood enzovoort. En dus worden wij sindsdien, weer Romeinen 8, naar zijn beeld in gedaante veranderd. Opdat wij beelddragers van Christus en daarmee beelddragers God zouden zijn. Hebben jullie nog? Kortom, God zou zich uitdrukken, zich manifesteren, zoals in Genesis 1 aangekondigd, in één mens. Zodat als God gezien zou worden, zou men zien één mens die de uitdrukking is van het wezen Gods. En dat is niet de mensheid in het algemeen, logische wijze, maar het is de Heer Jezus Christus. En vandaar steeds Mens, vlees, het zaad van David, kan niet missen, maar in ieder geval mens. Zaad van David, dus ook erfgenaam van zijn troon, jawel. Maar die is beelddrager Gods, namelijk de uitdrukking van het wezen Gods. Dat was hij niet toen hij op aarde leefde, nog niet. Dat was hij, en dat is hij, sinds zijn opstanding uit de dood. Zoals we vanmorgen uitgebreid gezien hebben. Hebben jullie die nog? Daarna zeg ik, nou ja, wat wij in het Oude Testament vinden, is dat daar een gestalte verschijnt, een soort materialisatie van de Godheid voor de gelegenheid. Begrijp je me goed? Dat is dus per definitie toch eigenlijk altijd dezelfde. We zagen soms wat anders uit, maar dat gebeurt mij ook. Ze vroegen me laatst, wie is dat op die foto? Nou, dat was ik dus, maar ja, daar verandert soms wat. Door de omstandigheden. Ja. Dat kan allemaal zijn, maar het is steeds dezelfde verschijning onder dezelfde naam. Namelijk Jehovah en wat uitgebreider de engel van Jehovah of de engel zijns aangezichts. Want dat, die term komt ook nog voor. Of de vorst van het Heer des Heren, dat is de vorst van het Heer van Jehovah. Hoe heet de vorst van het Heer van Jehovah? De vorst van het Heer des Heren. Wie is de vorst van het Heer des Heren? Nog zo'n vraag. Hoe heette de vader van de zoon van Zebedeus? Dat is makkelijk toch? Jehovah dus, enzovoort. En zo hebben we nog wat van die titels. Daar gaat het nou even niet om. Maar het gaat erom dat God incidenteel zich manifesteerde in een herkenbare gedaante. Hoe herkenbaar weet ik niet, maar de mensen aan wie hij verscheen hadden toch snel door met wie ze van doen hadden. En onder alle omstandigheden ze hadden het altijd door. Nou ja, soms niet meteen, maar daarna in elk geval wel. En daar gaat het maar om. Maar daarna kwam een verandering in de situatie. Want dat was een tijdelijke aangelegenheid. Want Gods plan was dat hij zich zou manifesteren in één mens. Die de uitdrukking zou zijn van het wezen Gods. En daarom zie je de engel des Heren nog verschijnen. Tot in de nacht waarin de Heer Jezus geboren werd. En daarna niet meer. Daarna is er sprake van Jezus van Nazareth levend op aarde. Die de uitdrukking zou zijn van het wezen Gods, maar die dat nog niet was. Heb je dat? En daarom na zijn opstanding vind je meteen de verschijning weer van de engel des Heren. Maar dat is opnieuw gewoon de verschijning van de Heer zelf. Aan wie dan ook. Maar nu vanuit zijn hemelse positie. En het verschil is niet dat we voldoen hebben met Jehovah. Ik bedoel, de naam Jehovah ging naar de Heer Jezus vanaf het moment dat hij fungeert als de uitbeelding van het wezen Gods. Zie? Wat er veranderd is, is dat Jehovah niet alleen Jehovah is, maar ook uitdrukkelijk een blijvende, bestaande figuur. Bovendien één mens, dat is één kant maar van het verhaal, maar niettemin een belangrijke. Één mens die bovendien op aarde rechten kan doen gelden als de zoon des mensen. Daarom heeft God hem het oordeel gegeven enzovoort. Omdat hij niet alleen Gods zoon is, in de zin van de openbaring van Gods wezen, maar ook omdat hij de zoon des mensen is. Die lijnen komen bij hem samen. Zie? En dus is de opstanding van Christus de vervulling van laat ons mensen maken of laat ons Adam maken, want dat staat er letterlijk, naar ons beeld en gelijkenis. En als je daarna de zaak omkeert en dus vanuit onze tijd na de opstanding van Christus terugkijkt, is het niet moeilijk om te concluderen dat de verschijning van Jehovah in het Oude Testament ook beschouwd kan worden als een verschijning van de Christus. Dat wil zeggen, een verschijning van hem die wij nu kennen als de Christus. Maar hij, de openbaring van het wezen Gods, verscheen natuurlijk in oud-testamentische tijd ook. Alleen niet onder de naam Jezus, nog net niet moet ik u dan zeggen, maar niettemin niet. En zeker niet onder de titel Christus, want dat was hij nog niet. Nou, en beter kan ik het niet uitleggen. Maar sinds de opstanding van Christus bestaat er niet zoiets als een voor de gelegenheid een emanatie, of hoe heet zo'n ding, een kristal is een materialisatie van de Godheid die verschijnt. Als hij verschijnt namelijk, verschijnt daar de volle gedaante van de mens Jezus van Nazareth. Die het wezen Gods presenteert. Daarna, want we hebben het er nou toch over, en ik praat nou even zonder een Bijbeltekst te noemen, dus daar ga ik nu even mee verder. Daarna vragen wij ons af hoe hij dat dan gehad heeft. En heeft. En ja, dan moet ik u zeggen, daarover heb ik in de Bijbel niks gelezen, hoe hij dat heeft en had. Ja, wat ik lees, serieus, wat ik lees, daar ben ik ook mee opgegroeid, is dat de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem als kind, net als alle andere mensen, want hij is ons in alles gelijk geworden, dat kan dus niet missen. Hij heeft dus op aarde geleefd als mens en hij heeft moeten leren, dat lees ik ook zwart op wit in de Bijbel, hij is toegenomen in kennis die hij ergens vandaan gehaald heeft, net als u en ik. Dus dat is ook geen verschil. We lezen dat hij zich liet onderwijzen door de schriftgeleerden in Jeruzalem en in de tempel. En het laat zich aanzien dat hij toen toch ook niet allemaal begreep waar zij het eigenlijk over hadden en andersom. Heb je dat nog? Zoiets. En dat waar hij later zijn toespraken hield tot het volk, beriep hij zich inderdaad op de schriften waaruit hij zijn wijsheid had. Toch? Er staat geschreven, lees het maar na. Dat is bedoeld als uitdaging. Lees het maar na. Hij zei niet, ik dit en ik dat of ik vind. Hij zei, er staat geschreven. En hij zei, hebt gij niet gelezen dat? En hij citeerde de schrift vaker dan dat het in onze Bijbels erbij vermeld wordt met onderschrift, hoor. Hij heeft dus geleerd. Hij heeft bovendien letterlijk gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Hij heeft dus geleden. Niet alleen maar aan het kruis, maar ook daarvoor uiteraard, gedurende zijn leven. En zo wordt het trouwens ook in de psalmen op voorhand ons voorgehouden. En wat de vreugde betreft, ging het om de vreugde die hem voorgesteld was en die hij dus op dat moment zeker niet had. Waarna de vraag is, kon hij zich herinneren wat hij in de hemel daarvoor had meegemaakt? Dan moet ik u zeggen, nee, want de mens die hier geboren wordt heeft sowieso geen herinnering. En hij dus ook niet. Bovendien, wat zou hij tevoren moeten hebben meegemaakt? Nou ja, als Jehovah. Toen hij op aarde was, was hij niet Jehovah. Dus wat zou hij ervan weten? Nou, wat hij ervan weet, is wat hem geleerd is. En wat jou de schriften heeft geleerd, in elk geval. Dat begrijp je me goed. Hij zal best rechtstreeks van Gods wegen hulp gehad hebben. Hij wordt beschouwd als profeet. Dat wil zeggen, God liet hem bepaalde dingen zien. Dat zegt hij trouwens ook. Maar dat zijn dingen die de oud-testamentische profeten ook overkwam. En die waren niet zoon van God of Jehovah of de Messias of wat ook. Laat dat vooral goed tot u doordringen. Maar wat er gebeurd is, is dat in zijn opstanding hij de naam Jezus kreeg, maar niet alleen de naam Jezus. Hij kreeg de naam Jehovah, maar niet alleen de naam Jehovah, maar alles wat daarbij hoort dus. En ik heb er geen twijfel over dat hij sinds zijn opstanding zich herinnert dat hij in de tijd aan Mozes verscheen bij de Sinaï en bij de wetgeving en aan Abraham verscheen voor zijn tent, want hij is de uitdrukking van het wezen Gods met al wat daarin zit uiteraard. Dan zegt u, dan had hij een soort amnesie, hoe heet zoiets? Was hij vergeten toen hij op aarde rondwandelde? Dan zeg ik, ja, beschouw het dan maar zo. Maar in ieder geval, die herinnering heeft hij dan toch teruggekregen in zijn opstanding. En meer kan ik er niet over zeggen. En als je zegt, staat hij in de Bijbel? Zeg ik, nee, staat ook niet in de Bijbel. Maar wat er wel in de Bijbel staat, is dat wij kennen het beeld Gods, namelijk Jehovah, in oud-testamentische tijd. Dat is niet de Messias, want de Messias is Jezus van Nazareth uit de dood opgewekt. Maar Jezus van Nazareth uit de dood opgewekt, de Messias, is Jehovah alsnog. Heb je dat? Meer kan ik er ook niet van vertellen. Zodat je twee lijnen krijgt. Eén die van ouds is, om zo te zeggen. En daar heeft traditionele theologie dus gelijk in. Hij was van ouds, dat is ook zo. Maar niet als Messias en ook niet als zoon of als hoge priester of wat dan ook. Dat is pas later gekomen. En zeker niet als zoon van David. Je kunt moeilijk praten over de pre-existentie van de zoon van David. Dat bestaat nog helemaal niet. Maar er is een lijn die van oudsher getrokken wordt vanuit de hemel van God. En er is een lijn die getrokken wordt vanuit de aardbodem, Adama, en dus vanaf Adam. die uit de aardbodem genomen werd. En die lijn leidt, die beide lijnen leiden tot één en dezelfde, namelijk de Heere, Jehovah, zijn oud-testament is een titel al, de Heere, Jezus, de term die fungeert als zijn naam, in elk geval op aarde, want toen kreeg hij die, Christus, en dat is de term die op hem van toepassing is pas sinds zijn opstanding. Zodat de uitdrukking Heere Jezus Christus chronologisch volkomen verantwoord is. En meer kan ik er niet van maken, maar de conclusie luidt dat degene die we in het Oude Testament kennen als Jehovah, die kennen wij sinds de opstanding van de Heere Jezus uit de dood als de Heere Jezus Christus. En dus is het dezelfde. Niet qua functie, niet in al zijn bedieningen, maar hij is dezelfde. Hebben die nog? Nou ja, en verder, ja, ik denk dat je er gewoon aan moet wennen. Als je het niet eerder gehoord hebt, zit gewoon niks anders op. Maar het is ongetwijfeld, en dat zeg ik met grote stelligheid, het is ongetwijfeld wat de Bijbel ons leert. Nou goed, dan neem ik maar weer ergens een draad op. Ik zei net, ik geloof dat hij zich herinnert hoe hij in het verleden verschenen is aan Abraham en aan Mozes enzovoorts. Daar zijn wel wat schriftplaatsen voor die dan wel niet over die herinnering spreken, maar die wel zeggen dat hij volstrekt dezelfde is. Bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7 vers 1. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, dat is een pleonasme, is aan de levende man verbonden door de wet. Is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, broeders, daar komt-ie. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is. De broeders worden beschouwd als de vrouw. En die vrouw was in de tijd aan de levende man verbonden door de wet. Maar het idee is, die man is gestorven, dus men is daarvan nu vrij, zodat men alsnog een huwelijk kan aangaan met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Heb je die? Dan gaat het gewoon over oude en nieuw verbond tegenover elkaar. Wet en genade, dat staat trouwens in vers 6, maar laat maar zitten. Maar waar het om gaat is dat degene die uit de dood is opgestaan, aan wie men zich zou verbinden en die men dus zou dienen, is uiteraard de Christus. Dat kan niet missen. Maar wie is dan die man die overleden is? Nou, dat was de man waaronder men aan het oude, onder het oude verbond verbonden was. Hè? Waaraan men onder het oude verbond verbonden was. Met wie men onder het oude verbond als het ware getrouwd was. Wie was die man? Dat was Jehovah, want dat zei hij ook. Gevraagd naar wie is u, hoe is uw naam? Was het antwoord Jehovah. Ik ben die ik ben, enzovoorts. Nou, hier staat dat dat huwelijk van het oude verbond, en het wordt echt uitgebreid als huwelijk besproken in vele plaatsen in de Bijbel, ook in het Oude Testament. Die man is dus Jehovah. En dat betekende dus dat die Jehovah er niet meer is. Gestorven is namelijk uiteindelijk. Toch? De man is gestorven opdat de vrouw zich zou verbinden aan degene die uit de dood is opgestaan. Is God dan gestorven? Dat kan niet, want God kan niet sterven. Per definitie niet. God is degene die alleen onsterfelijkheid heeft, lazen wij al. Dus dat kan niet. Wie is er dan gestorven? Jehovah? Nou, Jezus is gestorven. Maar het impliceert dat hij toch dezelfde is als Jehovah. Maar Jehovah kan niet sterven. Want hij is de uitdrukking van het wezen God. Zoek aan God of zijn gedaante nu sterven. En dan lezen wij dus in gedachten weer, want we hebben hem al gelezen, Hebreeën hoofdstuk 2. Want daar staat dat hij vlees en bloed heeft aangenomen, opdat hij door genade Gods voor allen de dood smaken zou, staat er. Hebreeën 2, vers 9. Die een weinig minder dan de engelen geworden was, maar in ieder geval minder dan de engelen geworden was voor korte tijd, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Jehovah, als uitbeelding, uitdrukking van het wezen Gods, heeft uiteraard als de verschijning der Godheid een positie boven de engelen. Maar hij nam een positie in beneden de engelen om te kunnen sterven. Ik zal maar zeggen, handboek Brandpunt Bijbelscholen. Nee, daar staat het echt in. Maar ik noem het altijd maar voor het gemak, hè. Zoals algemeen bekend. Waarom werd hij mens? Het doel van zijn incarnatie heet het dan, hè. Het doel van zijn incarnatie, onder andere om te kunnen sterven. Om te kunnen sterven. Met andere woorden, hij legde zijn Godheid af. Goden sterven niet. En dus legde hij die Godheid af. Dat kan blijkbaar. Vraag mij niet hoe. Ik kan alleen zeggen wat er gebeurd is. Maar meer ook niet. Maar dat er gebeurd is, staat in Filippenzen 2. Hij was de gestaltenis Gods en nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd, heet het. Een term waar dikke boeken over geschreven zijn, omdat men de uitdrukking niet letterlijk kan nemen, omdat men dan handelt in strijd met de leer van de drieënigheid. Dat is zo, dikke boeken over de kenosis, heet dat. De vernietiging, de ontlediging. Maar er is niks moeilijks aan. Ik bedoel, ja, hoe het werkt, dat is moeilijk genoeg voor ons te begrijpen. Maar wat het betekent, is niks moeilijks aan. Hij legde die Godheid af. En wat er overbleef, was inderdaad één mens op aarde. En met de techniek daarvan, of de biologie daarvan, ja, daar moet u bij mij niet voor wezen, want dat weet ik niet. Maar hij stelde zich onder de engelen, werd mens, om te kunnen sterven. Dus als je de lijn van Jehovah volgt, de geschiedenis van Jehovah, vanuit oud-testamentische tijd, dan loopt dat op een gegeven moment spaak, hoe zeggen ze iets, die lijn houdt min of meer op. De positie van de figuur in kwestie raakt zelfs vakant, om zo te zeggen. Want de lijn gaat verder met, niet in de hemel, maar op aarde, met Jezus van Nazareth, en die is niet uitdrukking van het wezen Gods. Zie, hij heeft zich geledigd, later staat er over de opgewekte, in hem woont al de volheid, dat is tegenovergestelde, der Godheid. Maar hij heeft zich daar geledigd, staat er in Filippenzen, dus op aarde leefde hij als mens en daar loopt de lijn nog verder naar beneden. Dat zegt Filippenzen 2 ook, als mens heeft hij zich verder vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, die lijn eindigt in de dood. Dus als je de lijn volgt van de geschiedenis van Jehovah, bijvoorbeeld vanaf de Sinaï, de wetgeving, dan eindigt die inderdaad in de dood. Dat is het eind van het verhaal. En daarna vind je de opstanding van de Heer Jezus. En die krijgt alsnog de naam, en alles wat erbij hoort, van Jehovah. En dus is hij alsnog de openbaring van het wezen Gods. Maar nu verschijnt het dus inderdaad niet maar een soort menselijke gedaante, maar verschijnt inderdaad degene die geboren is uit het zaad van David naar het vlees, maar niet de minister zei Jehovah. Terwijl in oud-testamentische tijd was hij wel Jehovah, maar niet geboren uit het zaad van David naar het vlees. Zo beschrijft de Bijbel ons dat. Volgende vraag, staat dat dan nog ergens anders? Zoiets zeg ik je zeker in Hebreeën. Die is trouwens helemaal mooi, vind ik persoonlijk. Hebreeën hoofdstuk 9. Ja, Hebreeën hoofdstuk 9. Waar het gaat over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die uit de mensen genomen is en gesteld in, bij God in de zaken die daar te doen zijn. En daar staat in vers 15 van Hebreeën 9... Daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments. Dat is hetzelfde als des Nieuwen Verbonds. Hè? Volstrekt hetzelfde. Daarom is hij de middelaar des Nieuwen Verbonds. Opdat, tussenzin laat ik even weg. Opdat degene die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Hij is de middelaar des Nieuwen Verbonds. Opdat degene die geroepen zijn de beloofde eeuwige erfenis zouden ontvangen. Want God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen. Maar dat was Colossense 1. Nou goed. Maar wat staat er? Hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat, tussenzin, de dood gekomen zijnde, eventueel daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen die onder de wet waren, die onder het Eerste Testament waren. Dus de dood daartussen gekomen zijnde, hij werd pas de middelaar des Nieuwe Testaments. En de erfenis, de beloofde eeuwige erfenis, is pas beschikbaar nadat hij via de dood verzoening der overtredingen gedaan heeft. Zo staat het er. En daarna wordt het uitgelegd. Want, vers 16. Want waar een testament is, een testament is hetzelfde woord als verbond. Nog een keer. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Tussenkomen staat er weer. Want een testament is vast, dat wil zeggen krijgt pas betekenis, is pas iets, in de doden. Terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Ik bedoel, zo'n testament kan ook met gemak weer herroepen worden. Bij een mens althans, is dat allemaal weinig problematisch. Je kunt elke week wel een testament maken, dan wordt het weer vervangen. Zo helemaal zo gemakkelijk gaat, geloof ik niet. Maar in beginsel kan dat, betekent verder niks. Het betekent pas wat als de testamentmaker is overleden. Nou, daarom is dus de testamentmaker, want dit is de uiteenzetting hier, begrijp me goed. Het is niet mijn voorbeeld, ik heb het niet bedacht of geschreven. Het staat gewoon in de Bijbel als woord van God. Het wordt ons zo uitgelegd. De testamentmaker is overleden en sindsdien is dus het testament van kracht. Daarna vul je het woord verbond in, want wij hebben nou eenmaal die twee woorden, helaas het Nederlands. De verbondmaker is overleden en sindsdien is het verbond van kracht. Welk verbond? Het nieuwe uiteraard, want daar gaat het logischerwijs over. Wie heeft dan dat nieuwe verbond gemaakt? Wie heeft dat testament geschreven of gemaakt? Wie heeft dat nieuwe verbond beloofd dan, vooruit, andere term? Jehovah, hetzelfde verhaal. Er staat niet in Jeremia 31, vers 31. En Christus zei, zie, ik zal met u een nieuw verbond sluiten, niet naar het oude, enzovoorts. He? Het is de Heer, Jehovah, die zegt, zie, ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda, of staat er Ephraim en Juda, weet ik niet meer, een nieuw verbond maken, niet zoals dat verbond wat ik met hen gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, hoewel mijn verbond het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt Jehovah. Jeremia 31, vers 31. Met andere woorden, degene die het oude verbond sloot, is overleden en daarom is men daar vrij van, zegt Hebreeën 7. En zegt Romeinen 7. En Hebreeën 9 zegt, degene die het nieuwe verbond beloofde, maar dat is dezelfde, degene die het nieuwe verbond beloofde, is overleden en daarom is sindsdien dat nieuwe verbond van kracht, want het is een testament. Maar wie overleed er? Jezus van Nazareth. Die wordt dus beschouwd als de voortzetting van, in de geschiedenis, van Jehovah, alleen in zijn leven op aarde is hij niet Jehovah, want hij is niet meer de uitdrukking van het wezen Gods. Voor zover de heerlijkheid Gods in hem woonde, heeft hij die afgelegd. En hij heeft het geen roof geacht dat hem dat afgenomen werd. Ik citeer het vers nooit of maar zelden letterlijk uit Filippenzen 2, omdat die zinnen wat ongelukkig staan, maar dat is het idee. Hij was de gestaltenis Gods en hij werd de gestaltenis van een dienstknecht. En dat het hem afgenomen werd, heeft hij niet roof geacht. Het werd hem niet ontstolen, hij heeft het vrijwillig afgelegd. Dat is wat er staat. En daarna leest u die teksten nog maar eens. Maar dat is het hele idee waarmee dus de Heer Jezus Christus en Jehovah inderdaad met elkaar vereenzelvigd worden. Niet in hun positie, niet in de betekenis van de termen, maar wel in die naam Jehovah. En vandaar, hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Had hij die daarvoor dan niet? Het antwoord is nee, voor korte tijd niet. Want, zegt Psalm 8, hij is voor korte tijd een weinig beneden de engelen gesteld, inderdaad. Heeft die dingen afgelegd, is vernederd geworden. Niet alleen maar toen hij gekruist werd en stierf, hij werd al vernederd in zijn menswording. En volgens, Johannes 17, werd hij al vernederd toen deze wereld tot stand kwam. Deze wereld in de 7 dagen. Want hij zei, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Niet voor ik mens werd, maar zelfs eer de wereld, deze wereld uiteraard, eer de wereld was. Zodat de neergaande lijn, wat betreft zijn heerlijkheid, al inzette in de schepping van deze wereld. Nou, schepping is misschien niet het goede woord, maar de formering van deze wereld uit die oude gevallen wereld die door water vergaan was. Zoals Petrus dat beschrijft in 2 Petrus 3. Nou goed, en daar moeten we het weer bij laten, want het is alweer tijd voor een pauze.